Dit is een RTV Utrecht podcast.
Utrecht heeft een nieuw stadsbestuur met 5 partijen. GroenLinks, D66, de Partij van de Arbeid, Studentenstarter en de ChristenUnie. Het collegeakkoord heet investeren in Utrecht, kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat. Dit is aflevering 27 van podcast Stadhuisplein. We praten over de Utrechtse politiek met Jet van den Berg, oud-wethouder van verkeer voor Leefbaar Utrecht en inmiddels horecaondernemer. Dimitri Gielis, hij is oud-fractievoorzitter voor de VVD. En Tom Staal, politiek journalist, voor onder andere Geen Stijl. Mijn naam is Mark van Rossum en ik ben van RTV Utrecht. Welkom allen. Laten we het over politiek hebben.
Ja, en even je collega's sterkte wensen. Die hadden het niet prettig in Kanaaleiland.
Nee, die overvallen zijn.
Dat vind ik echt verschrikkelijk.
Maar goed. Die hebben het er ook even lastig mee. Nee. Maar goed, laten we het over de politiek hebben. Dimitri, ja, jij bent uit de raad, dus je mag nu vrij praten zonder dat je fractie er wat van vindt, gok ik. Wat vind je ervan? Heb je hem gelezen?
Ja, ik heb het gelezen, ja.
Wat mij opvalt, het is heel veel. Het zijn
heel veel pagina's tekst.
76 pagina's.
Zeker, ja. Heel veel tekst. En dat was volgens mij vooraf niet de bedoeling, als ik de partij in ieder geval zelf mocht geloven. Want ze wilden ook een akkoord op hoofdlijnen en ook ruimte voor de raad, een dualisme en zo.
Nee, dat is niet gelukt.
Nee.
Is dit dichtgetimmerd of zijn het gewoon heel veel woorden?
Nou ja, wat je de afgelopen jaren wel vaker zag, was dat coalities na 2 jaar zo'n beetje uitgeregeerd waren. Dus ik kan me voorstellen dat ze wat meer zekerheid richting elkaar zochten en het dus ook al zo hebben vastgelegd. Maar het zijn wel heel veel woorden, ja.
Ja. Jet?
Ik vind het ook een dik programma, maar met heel veel voornemens die dan in heel veel zinnen worden toegelicht. En waar dan ook het voornemen eigenlijk wel weer de verwachtingen worden getemperd. Mm-hmm. Laat ik het dan maar zo zeggen. En dan denk ik, of je gaat ergens voor en dan zou ik zeggen, pak dan een top 5 of een top 10 en ga daar ook met elkaar voor. Maar neem niet al je voornemens en ambities, stop die niet in een boekie. Want ja, dan krijg je dus weer dat mensen zich toch een beetje verneukt voelen, omdat het toch niet waar wordt gemaakt.
Ja.
Het is nogal wollig taalgebruik, heel uitgebreid, om te zeggen dat het dichtgetimmerd is. Nou nee, het laat juist een heleboel losse eindjes, loose ends zijn er. Om dan te zeggen dat het echt concreet is. Daar stonden wel concrete dingen dan ook dik gedrukt in, maar die stemden mij weer allesbehalve vrolijk. Ik vond het heel breed, heel dingen waar je allemaal nog wel andere interpretaties aan kunt geven de komende jaren.
Open deuren?
Ja, tuurlijk, maar dat zijn die dingen altijd. Het is ook niet gek als er dingen spelen die opgelost moeten worden. En je komt daar met een oplossing, ja, dan wordt het snel gezien als een open deur. Dat is heel prima, als je niet wil dat je fiets gejat wordt, moet je hem op slot zetten. Ja, dat is een open deur.
Ja. Maar het is wel duidelijk wie de winnaar van deze onderhandeling is.
Ja?
Ja, dat is GroenLinks. Als grootste partij. Ik denk dat als je dit programma vergelijkt met 4 jaar geleden, dat je toch ook wel ziet dat het weer wat linkser en progressiever is dan in 2018.
Ja, waar zie je dat dan? Wat zijn de verschillen ten opzichte van 4 jaar geleden?
Nou, de verhoudingen zijn natuurlijk behoorlijk geschuffeld. In principe gaan we verder met de vorige coalitie. Alleen komen daar Studentenstarter en de Partij van de Arbeid bij. En daar wordt wel een prijs voor betaald. Dus ik denk dat je met name op de woonportefeuille ziet het feit dat er nog meer instrumenten van stal worden gehaald om dat betaalbaar wonen, denken ze, mogelijk te gaan maken. En er wordt ook een flinke greep gedaan in de portemonnee van heel veel Utrechters en ondernemers.
Ja, en dat vind ik echt een godspe als ik zie dat dat je probeert de stad meer gelijke kansen te bieden, dat snap ik.
Open deur.
Het feit dat daar geld voor nodig is, snap ik ook. Maar als ik dan zie dat je bijvoorbeeld de OZB zo fors wil verhogen, terwijl uitgerekend in deze periode door heel veel mensen wordt geklaagd dat zelfs de mensen met banen en middeninkomens moeite hebben om bijvoorbeeld rond te komen, energie te betalen. Gisteren moest ik tanken. Nou, ik heb een VW poliootje. Ik was gewoon meer dan €90 kwijt.
Ja, maar je mag niet met de auto, Jet.
Ja, het spijt me, maar ik heb een auto en ik rijd daarmee. En ik doe dat heel bewust en ook soms heel bewust niet. Feit blijft dat je zo ontzettend veel moet betalen. Ik heb gisteren uitgerekend dat het 16 cent de kilometer is. Dat ik denk van ja jongens, dan vind ik dit te makkelijk. Ik vind het te makkelijk dat ze dan voor de OZB kiezen. En dat ze daarmee denken gelijkheid te creëren.
Ja, ik zou ook de algehele oppositie willen oproepen om bij alles wat straks voorgesteld wordt, wat weer aan kosten dus omhoog gaat, hè, want de raad moet uiteindelijk er ook nog een klap op geven. De groep, ja, maar in bovenaan staat heel groot vet gedrukt aan op uw akkoord dat we gaan voor een betaalbare stad. Ja, dat is, nee dus, want nee. Je maakt alleen maar alles duurder. Nou, daar gaan we al, weet je.
Ja. En ook zeg maar het voornemen van de hele stad betaald parkeren, dan denk ik. Ik heb dat in mijn periode op een gegeven moment ook bedacht. Hè. Zouden we dat de hele stad betaald parkeren kunnen doen, zodat je de inwoners van Utrecht minder kan laten betalen en de forensen meer. Omdat Utrecht een hele scheve pendel krent. Hè. Er komen twee keer zoveel auto's in de stad als dat er uitgaan elke ochtend. En dan staat er gewoon in de gemeentewet dat je alleen maar belasting kan heffen als er een probleem is. Dus dan denk ik, volgens mij is dat een voornemen wat dan al heel oud is, omdat het als een olievlek zich uitbreidt. En als je zegt, ik wil het in de hele stad doen, pats boem.
Maak eens een punt.
Dan is dat dus niet mogelijk volgens de gemeentewet.
Dus mag niet.
Volgens mij niet.
Het kwam er mij heel erg over. Ik heb het met jou wel eens over gehad. Waar jij woont, daar was geen betaald parkeren. En daar mochten jullie elke zoveel jaren voor kiezen.
Ja, Dichterswijk.
Ja. Dus ik parkeerde daar ook altijd mijn auto. Nou, nu niet meer. Een paar meter verder nu. Maar toen is er voor een paar jaar geleden een motie aangenomen die gezegd van, nou, als het nodig is, dan kunnen wij in een bepaalde wijk een aantal straten aanwijzen om toch bepaald betaald parkeren in te voeren. Dat woord zocht ik inderdaad, dankjewel. Daar werd toen van gezegd, maar dat is alleen maar als nodig. Toen zeiden wij al, dit kun je gebruiken om het straks door je strot heen te douwen. Dat is precies wat nu gebeurt.
Ja. Wat mij heel erg opvalt, er zijn twee partijen die aangeschoven zijn. Hè? De Partij van de Arbeid en Studenten Starter. Die hadden allebei een speerpunt in hun campagne. Nou, Studenten Starter had de roeibaan. Er komt een onderzoek, staat er in dit rapport. Dus niet, er komt een roeibaan. Die hebben dat niet binnen weten te halen. En voor de PvdA geldt hetzelfde. Die hebben heel erg op de Kroeselaan ingezet. De huizen tegenover de Rabobank, die gesloopt moeten worden. Ja, die worden nog steeds gesloopt. Dat zijn toch details die je dan binnen moet halen als je daar zo op inzet?
Ja, maar ja, als jij het uiteindelijk meer waard vindt en altijd weer dan het excuus gaat gebruiken, de stad moet wel bestuurd worden, dan ga je dingen inleveren. Hè. Nee, het CDA leeft er al jaren van door maar gewoon altijd maar mee te willen regeren en hun principes overboord.
Maar ik denk
gooien.
Dat gebeurt nu wel. Wat Dimitri zegt, namelijk dat GroenLinks heeft gewonnen. GroenLinks zegt gewoon, dit is wat we willen en schuiven niet.
Ja.
En Studenten Starten is natuurlijk jong en zeker als het gaat om besturen.
Ja.
Dus het feit dat zij de roeibaan niet hebben binnengehaald, vind ik toch eigenlijk wel dat ik denk, ja, dat is gewoon raar. Dat vind ik echt raar. En van de Kroeselaan is al zo lang discussie dat ik denk, je moet die mensen een keer duidelijkheid geven. Als je zegt, die bewoners, wonen.
De bewoners hebben duidelijkheid. Die gaan aan de overkant, krijgen ze een nieuw huis. Ik spreek ze wel eens. Ze krijgen de overkant een huis.
Van 60 vierkante meter of zo.
En ze zijn er niet. Ik spreek er een paar, die zijn er niet ongelukkig mee.
Nou ja, dan ben ik blij voor die bewoners. Maar het feit is dat al ruim 20 jaar, 30 jaar wordt gesproken over het wel of niet blijven van de woningen aan de Kroeselaan. En ik denk dat dat pijn doet. Ja. En ik vraag me af waar de pijn zit bij GroenLinks.
Ik heb me laten vertellen dat met name Lot van Hooijdonk een hele goede onderhandelaar is. GroenLinks is een goede onderhandelaar. Die deponeert iets en je moet je voegen. Je moet heel hard vechten om iets voor elkaar te krijgen.
Ja, dat herken ik wel. Ja. En als je denkt dat je iets voor elkaar hebt, dan moet er opnieuw onderhandeld worden. Mm-hmm. Dus het is een beetje een paling in de emmer snot. Een beetje dat gevoel. Het is ook moeilijk om er echt vat op te krijgen. En ik denk ook wel dat zij maximaal gebruik hebben gemaakt van het feit dat de Partij van de Arbeid nu meegedaan heeft. Hè? We zien natuurlijk landelijk ook het feit dat men elkaar een beetje opzoekt. Hè? Afgelopen weekend ook besloten om samen in de Eerste Kamer te gaan werken met de twee fracties. En dus ik denk dat ze maximaal gebruik hebben van die drie of die vier zetels van de Partij van de Arbeid die nu mee hebben onderhandeld.
Ja, maar klopt het dat GroenLinks echt heel goed kan onderhandelen?
Ja, ze hebben goed en ervaren. Hè? Dus je kunt heel veel vinden over de mensen die GroenLinks naar voren schuift. Maar ze hebben inmiddels wel natuurlijk de nodige kilometers gemaakt.
Ja, ik kan me nog herinneren, niet de vorige verkiezen, maar die ervoor, toen VVD buiten de coalitie viel. Daar was een bepaalde VVD die zei, Tom, ik ben zo blij, want dat onderhandelen met GroenLinks, ik trek het niet meer. Ik noem geen namen.
Zit hier aan tafel?
Zou zomaar kunnen.
Okay, ja. Wil je reageren?
Nee, ik zeg niks. Ik hoor het Tom zeggen.
Ik hoor het Tom zeggen. Jongens, Rijnenburg.
Ja, er gaat gebouwd worden. Er komen heel veel windmolens. En het gebeurt allemaal pas in 2035.
Ik wou zeggen, ja.
Wie heeft het nou gewonnen?
Ja, GroenLinks.
Want?
Omdat jij...
Er wordt gebouwd.
Kijk, dit speelt al 20 jaar. Daar heb ik me al vaker boos om gemaakt. Hè? Dat als jij 20 jaar geleden er 10 jaar over had gedaan... Ja, dan, en je was 10 jaar geleden gaan bouwen... had je nu een tweede Leidse Rijn gehad. Ja. Maar nee hoor, dan gaan we er nog 15 jaar aan vastplakken. Wanneer snappen deze gasten nou eindelijk eens een keer... dat er een woningnood is? En een grote woning. Want we hebben als een malle huizen nodig. En dan zit ik in dat akkoord te lezen, de stad... en dan gaan we een pleistertje plakken daar met vastgoed... weet je, dat er niet die handelaren in komen en dit. Dat zijn allemaal pleistertjes plakken. We hebben huizen nodig. En heel snel. En je had nu had je dus kunnen doen... En dat is, nee, ik wil heel even nog doorgaan in mijn rand. Dat is wel het probleem dus met dit hele akkoord. Het is slap hap 2035, dat geeft 15 jaar lang de tijd om er nog verder over te soebatten. En er gebeurt er nog niks.
Nou ja, en dan moet je hopen dat volgens dit akkoord kan er pas gebouwd worden.
Als er een tram is.
Als er een tram is. Nou, lot en trams is geen gelukkige combi, dat weten we uit het verleden. En dan denk ik, zo is er nooit gebouwd... In Nederland. Ik bedoel, voor de Leidse Rijn weet ik ook nog dat ik het vuur uit mijn sloffen heb gelopen om dat rond te krijgen. En ik ben het met Tom eens. Ik vind het werkelijk een godspe dat je een akkoord durft neer te leggen waarbij je grond hebt wat gewoon al bij de herindeling van begin deze eeuw is toegevoegd aan de stad... omdat hij te krap in zijn jasje zit en er gebouwd moet worden... en dat we nu in het derde decennium zitten... en dat je dan durft te zeggen, we gaan er nog een keer over nadenken... en ergens in het vierde decennium gaan we misschien bouwen. Ja, ik maar, vind het werkelijk niet kunnen.
Maar is het zo dat er gewoon geen tram komt... en dus dat er niet gebouwd gaat worden, dat GroenLinks gewoon zijn zin krijgt? Is dat
het boeit me niet of die tram er komt, er zijn huizen nodig... En pas als je dat concreet maakt, zul je ook medewerking krijgen van Den Haag. Het is hier geen Japan waarbij eerst de infra wordt aangelegd en daarna pas gebouwd. Dat doen ze daar. Hier is het zo, je moet een probleem creëren, dan komt de oplossing.
Kijk, we hebben als Utrecht gewoon de luxe niet, hè? Er is heel lang over nagedacht, zo stond het ook in de oude ruimtelijke strategie Utrecht. Hè. We gaan binnenstedelijk verdichten en pas dan, helemaal aan het eind, ga je serieus kijken naar die uitleglocaties als Rijnenburg. Alleen, je zag de afgelopen 4 jaar al dat al van al die plannen binnenstedelijk ook die doelstellingen niet werden gehaald. Hè. Het zouden er 4.500 per jaar zijn, het werden er 3.500, het werden er 3.000. Dus we hebben het luxe gewoon niet. En door het nu notabene 12 jaar in de toekomst te plaatsen, ja, en nogmaals... Rijnenburg is geen snelle oplossing. Hè? Ook als je nu zou besluiten, we gaan er bouwen, staan die eerste huizen er pas over 1 jaar of 5. Maar het kan
Max,
gewoon.
Of minimaal.
Er is in de vorige raadsperiode al aangetoond dat je klein kunt beginnen. 1.000 woningen, 2.000 woningen, heb je ook geen tram nodig. En langzaam kun je dat gebied verder gaan uitbreiden. En wat dat betreft is het een hele grote nederlaag voor D66, die dit graag wilde. Voor Partij van de Arbeid, die dit ook graag wilde. En studenten start die dat ook graag wilden met die hooibaan. Dus je vraagt je af... Hè,
en de rekening ligt bij de stad en bij de inwoners... waarvan ze zeggen dat ze daar gelijke kansen willen bieden.
Ja, maar en dan wil je dus betaalbaar wonen in de stad... maar je wil alleen maar binnenstedelijk ruimte gaan creëren om te wonen. Dat is niet mogelijk. Het staat hier al vol, je wil hier wat groen houden en dergelijke. Zet nou een nieuwe wijk neer en snel.
Ik wil even nog terug op dat resultaat. Hè. Er moet eerst een tram komen en dan bouwen. Is het heel slim geweest van GroenLinks... en over 4 jaar besluiten ze om er alsnog niet te gaan bouwen als ze winnen? Want nu kan er niks gebeuren, want er moet eerst een tram komen.
Ja, het wordt nu een soort van speekspel met Den Haag. Want Den Haag hebben ze natuurlijk al lang gezien dat die polder... gewoon voor een groot deel ook kan voorzien in het woningtekort wat er op dit moment is. Nou, dan krijg je natuurlijk de vermeende uitruil... Hè, tussen wel of niet verbreden Amelisweert en geld voor de ontsluiting van Rijnenburg. Dus ik denk dat ze zichzelf geen dienst hebben bewezen. En dit was een kans geweest. In ieder geval, ik had gehoopt dat die 5 partijen nu eindelijk eens een keer... een punt hadden gezet achter dat dossier door perspectief te bieden... om de komende 5, 10 jaar gewoon echt te starten met realiseren.
Nee, maar GroenLinks wil niet. Dus het kan tactisch zijn om het nog verder uit te stellen en later af te stellen.
Ja dat zou een...
Ja,
zou
en hoezo af te stellen? Dan ontken je gewoon het feit... dat hier, ik weet niet hoe lang, op een sociale woning gewacht wordt.
GroenLinks
alleen maar rothokken bouwt op veel te dure grond... waar al jarenlang mee gespeculeerd
GroenLinks
wordt.
GroenLinks wil niet dat er gebouwd wordt. Dat is een standpunt. Nou,
ja, waar moeten we dan wonen?
Nou, in een tram.
Rondom knooppunten. Hè?
Ja, maar dat
Koningsleg nu net...
Bedoel, als je gewoon kijkt, in Zuilen gaan huizen weg voor 5 ton. Dat zijn gewoon rijtjeswoningen. Jongens, houd toch op. Ja. Maar Dimitri, jij hebt ook nog wel eens je contact in Den Haag. Denk je niet met hoe het er nu voor staat dat men op een gegeven moment gewoon het gaat verplichten vanuit Den Haag? Hè? En gewoon zeggen, ja sorry, maar daar gaat nu gewoon gebouwd worden. En dan zul je wel moeten.
Nou ja, dat hing eigenlijk ook al de afgelopen 2 jaar boven de markt. Maar ook daar wilde D66 uiteindelijk dan niet aan meewerken.
Dus ja, maar als het verplicht wordt, als Den Haag zegt, je moet het doen.
Nou ja, ik hoop, hè, er gingen wel eens verhalen rond dat er ook gewoon vanuit de Tweede Kamer initiatieven zouden worden om gewoon zo'n inpassingswet gewoon zelf te gaan maken. Dat het, dat wel eens zou kunnen gebeuren. En tegelijkertijd weten onze Tweede Kamerleden ook dat je wel geld zult moeten reserveren, hè, voor de ontsluiting.
Nee, dat gaat kosten.
Uiteindelijk, hè, ik weet of die tram nog per se moet komen, maar uiteindelijk moet er wel een afslag bij. Je moet ook zorgen dat je daarheen kunt fietsen en heen kunt rijden. En nogmaals, ik vind het echt een hele gemiste kans, ook voor GroenLinks en ook voor de mensen die graag duurzaam willen bouwen, om daar al die ruimte te gebruiken, om daar zon op te
houden. Ja, je zou toch ook kunnen zeggen, jongens, we hebben geleerd van Leidse Rijn. Dus je hebt toch ook wel een voorbeeld liggen van hoe het kan. En dan wil ik niet zeggen dat dat zonder hort of stoot is gegaan. Maar bedoel, je hoeft niet zeg maar helemaal opnieuw te beginnen in een polder.
Maar Leidse Rijn is niet goed gegaan. Daar kwam het OV te laat.
Daar kwam het OV te laat, maar daar leer je dus van. En dat heb je dus in je achterzak om met Den Haag te praten. Mm-hmm. En ik vind dus dat... zeg maar ook de hele planontwikkeling kan je dus versnellen omdat je, als het goed is, in ieder geval historische kennis hebt van het ontwikkelen van zo'n grote Phoenix.
Ja, ik denk dat Leidse Rijn een goed voorbeeld is inderdaad, waar je ook van je fouten kunt leren, waardoor je dit kunt neerzetten. Maar ja, het komt uiteindelijk weer op neer dat je gewoon nog geen besluit hebt genomen, dat we er al 20 jaar op wachten. Maar dat gewoon zeggen, joh, de komende 15 jaar gaan we nog geen heipaal de grond.
Maar er komen wel windmolens, ja, met voorrang en extra veel.
Ja.
En ze gaan ook onteigenen als het nodig is.
Ja, ja, ook nog. Ja.
Nou, daarmee creëer je natuurlijk ook wel weer een impasse. Hè? Nogmaals, de onderhandelingen waren een goede mogelijkheid geweest om dat voor eens en altijd gewoon netjes te regelen. En wat je nu gaat krijgen is dat waarschijnlijk, want de gemeente heeft daar met beperkt eigendom. Hè? Er zijn natuurlijk ook heel veel ontwikkelaars die daar ook grond hebben. Nu ga je dus eigenlijk de moeilijke weg kiezen, waarin je de komende jaren ook juridische strijd gaat voeren over het eigenaarschap van grond. Desnoods met onteigeningsprocedures. Ja. En nota bene, hè,
dat kost ook gratis.
Nee, dat kost knap bakken met geld. En je kunt er van alles van vinden, maar je hebt die ontwikkelaars natuurlijk ook nodig om elders in de stad te kunnen bouwen. Hè. Dus je krijgt een soort van, je zet eigenlijk die hele woningmarkt, terwijl je wat je wil, hè, en wat ook de Partij van de Arbeid zou willen, is dat je nu echt vaart maakt door te zeggen van, weet je, we gaan daar ook gewoon bouwen. Ga je nu eigenlijk de boel, laat je onderstelling staan. En weet je wie daar de dupe van is? Dat is de woningzoekende in de stad.
De windmolens worden ook permanent. Ze zouden er tijdelijk staan, hè? Maar nu in dit coalitieakkoord staat, ze gaan er permanent blijven staan.
Ja. Maar dan moet ik ook wel zeggen, D66 die dat knuppel in dat hoenderhok gooide, we gooien dit als onderhandeling op tafel, dus niet goed onderhandeld heeft.
Nee. GroenLinks is de winnaar.
Tuurlijk, als jij wel windmolens krijgt en geen huizen, en bovendien, je hebt er dan gewonnen. Denk nou eens na, dan denk ik, de windmolens op lage weide kunnen niet en dan ga je dus in een waanzinnig groen gebied, waar je dus alle mogelijkheden hebt om te ontwikkelen, ga je windmolens neerzetten, dan zet je het dus op slot. Ik vind het echt gewoon niet uit te leggen.
We zijn het allemaal met elkaar eens, volgens mij, hier aan tafel.
Zullen we het over poppetjes hebben? Lot van Hooijdonk, Eelco Ehrenberg, Eva Oosters, Rachel Streefland, Linda Voortman, Suzanne Schilderman, en dan mis ik er één, dat is die PvdA, Dennis de Vries.
Nou, moet ik zeggen, als eerste zeggen dat ik een compliment wil uitdelen. In tegenstelling tot de trend in de rest van de gemeentes in Nederland, hebben wij een zeer veel vrouwen en jongeren als wethouder. Dat was een klacht dat in de rest van de gemeente heel erg tegen wil. Dat doen we dan heel erg goed.
2 mannen, 5 vrouwen.
Ja, en als je nou kijkt, in Den Haag rappen wij heel de tijd over de nieuwe bestuurscultuur. Nou, daar blijkt hier natuurlijk totaal niks van.
Eva Oosters.
Hè?
Eva Oosters.
Ja, nou leuk, maar het gaat me meer om mevrouw van Hooijdonk. Ja, die natuurlijk totaal ongeschikt is gebleken de afgelopen jaren. En die zit er gewoon weer. En als jij 2 keer een motie van wantrouwen die door de gehele oppositie gesteund wordt, sowieso onbeschoft naast je neerlegt, maar dat schijnt de trend te zijn tegenwoordig, en gaat er gewoon weer zitten. Zitten we weer met die muts die gewoon niks kan. Ze heeft gewoon bewezen niks. Ze heeft klussen gegund aan haar eigen vriendin. Weet je, met dat fietsen en heel veel zo. Dat wil je toch niet als wethouder in je stad? Ga weg!
En ze participeert in Energie U.
Ook nog eens, ja.
Wat vinden we daarvan?
Ja, dat vind ik uitermate onhandig. En ik had ook eerlijk gezegd wel beter verwacht van Lot van Hooijdonk. Dat je blijkbaar niet de helderheid van geest hebt om daarvan te zeggen, als je ook als wethouder verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van zo'n energielandschap, om te zeggen van weet je, ik participeer maar even niet in die coöperatie Rijn Energie. Dus dat is uitermate onverstandig.
Maar bedoel, dat heeft ze niet gedaan om er rijk van te worden?
Nee, natuurlijk niet. Dat is vanuit idealisme. Dus ik kan het als persoon wel heel goed begrijpen, maar als bestuurder zou je daar gewoon ook ver weg van moeten blijven. Omdat je weet, en dat blijkt ook maar weer, het is nu een ding. Het speelt nu. Hè? Dus hier geldt ook gewoon van voorkomen is beter dan achteraf herstellen. En dit had ze gewoon niet moeten doen.
Het is klassiek. Nee, maar het is gedrag. Het is, weet je, moties van wantrouwen. Het is het debakel met de tram waarbij het de stad miljoenen heeft gekost. Het
is miljoenen.
Het is het niet willen luisteren, niet het gesprek willen zoeken met...
Ook niet met journalisten, hè?
Met burgers, met inwoners van je stad. Het negeren van de journalisten. Dus als je het hebt over openheid, transparantie, het gesprek zoeken met de stad, is zij het voorbeeld van hoe het niet moet. En dan denk ik, zoals nu wat nu opkomt, namelijk van EnergieU, maar ook privémail gebruiken. Dan denk ik, ja jongens, dit is gewoon...
Niet handig.
Dit is gewoon dom. Het is gewoon dom.
Het is een soort Annemarie Jorisma van GroenLinks. Heel regentesk, nergens naar luisteren. Oogklep op, tunnelvisie. Ik ga maar door. En ze luistert naar niemand of niks. En we accepteren het gewoon.
Ja. Ik gooi de Eva Oosters even in de groep.
Is die de nieuwe dame?
Dit is de nieuwe dame. Ja, jonge dame. Meid,
ja. Ja, maar toch? Ik vind dat die wel een heel magere portefeuille heeft gekregen. Meer een pretpakket, als ik het zo mag zeggen, van de middelbare school.
Cultuur, evenementen, sport, participatie, milieu en emissieloos vervoer.
Ja, nou, daarom zeg ik ook pretpakket. Want als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de portefeuille van Eelco Ehrenberg, dan denk ik, ja jongens, dat staat in geen verhouding.
Maar ze heeft geen ervaring, hè?
Ja, dat maakt me niet uit. Je treedt toe tot een wethouder als wethouder.
Had jij ook niet.
En ik had ook geen ervaring. Er werd er ook gezegd, is de dood in de pot en er is nog nooit zoveel geld naar Utrecht gekomen. Maar dit geldt terzijde. Ik vind gewoon, je moet het evenwichtig verdelen. En dat vind ik sowieso van dit college. Dat de wethouders hebben de portefeuille zodanig verdeeld dat ik heel benieuwd ben hoe de stafvergaderingen gaan lopen. Want als je ook dingen wil voorbereiden en je hebt portefeuilles uit elkaar getrokken over verschillende wethouders, is dat gewoon nagenoeg niet te doen. Ik moet ook zeggen, dat is een ander onderdeel. Ik vind dat Sharon Dijksma heeft de nota door de raad gekregen, hè, van perspectief bieden en doorpakken, of wat was het ook alweer. Nou, en dan staat er 3 miljoen voor deze nota en dan is dat eigenlijk allemaal gericht op kansen. Terwijl hier qua ondermijning het water ons over de voeten loopt. Dus ik vind ook dat dit college het veiligheidsprobleem van Utrecht niet erkent.
Eva Oosters hadden we het even over.
Ja, Eva, leuk.
Heel goed raadslid.
Goed raadslid, ja, ook een hele leuke persoon. En ik denk dat ze het ook heel goed gaat doen als wethouder, eerlijk gezegd.
Ja, maar als we over die portefeuille die jij neemt, moeten we ook heel even een korte punt opmaken. Is toch ook wel een beetje hoe het is. Je hebt even de minste zetel, zij krijgt een wethouderschap, dan krijg je toch ook de minder belangrijke
post.
Ja, zo werkt het een beetje. Als je straks 10 zetels hebt, dan krijg je...
Het klopt niet, Tom. Dat is, als je gewoon naar de portefeuilleverdeling kijkt, dan heeft... Eva gewoon echt te weinig vlees aan het bot. En ik vind, als je vertrouwen hebt in een bestuurder, moet je hem ook laten besturen. En dan wil ik niet mezelf nou als voorbeeld nemen, maar ik kreeg verkeer en vervoer. Het werd er gezegd, nou, dat gaat niet goed. En dan denk ik, het kan wel goed gaan. En ik vind het niet eerlijk ten opzichte van Eva. En ik vind het onverstandig hoe überhaupt de portefeuilles zijn verdeeld.
Nou, slecht onderhandeld ook op dit punt. Maar we hoeven het niet te hebben over Eelco Ehrenberg en Linda Voortman, volgens mij. Ja. Voortman, want
allebei keurige wethouders,
prima. Dan hebben we nog Rachel Streefland.
Ja, dat zegt me niet zoveel meer.
Ja, nou ja, die is dus in de blessuretijd, in de vorige raadsperiode, is zij wethouder geworden. Omdat Maarten
Van Ooyen wegging.
Van Ooyen naar de Tweede Kamer. Of naar de Tweede Kamer.
Ik kan daar niet echt een mening over vormen op dit moment.
Ja, en Rachel is natuurlijk wel iemand met ook haar portefeuilles die gewoon op haar inhoudelijk heel ervaren is.
Ja.
En ik denk dat ze het gewoon heel goed gaat doen. Ze is ook iemand die goed luistert. Ik heb ook altijd in de vorige periode, toen de VVD en ChristenUnie ook zij waren coalitie, waar we op zitten, ze ook altijd heel goed kunnen samenwerken op dingen als maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Dus zij gaat het ook gewoon heel goed doen.
Suzanne Schilderman?
ook nieuw.
Suzanne Schilderman, voor de duidelijkheid, want we zaten ook door elkaar
heen. Zeker. Ja, verrassend in die zin. Hè, dat er dus, want er zat Anke Klein, zat daar natuurlijk.
Ja.
Daarvan is natuurlijk ook heel lang gespeculeerd. Gaat ze nou wel of gaat ze niet door? En Suzanne neemt de plek van Anke in. Ja, Suzanne is ook reet slim. Dus ook...
maar het zijn allemaal slimme mensen die er zitten.
Ja, maar je hebt slim en heel erg slim. Okay. En dat laatste dicht ik Suzanne ook echt toe.
Dat is reet slim, oké.
Ja, en heeft ook ervaring in de overheid, heeft ook in Den Haag gewerkt. En ze krijgt best wel een stevige portefeuille. En financiën. Ja. Dus ze mag het geld uit die zakken van Utrecht gaan kloppen. En tegelijkertijd ook wel zorgen dat dingen betaalbaar blijven. En ook economische zaken. En dat is natuurlijk ook iets. Het gaat nu heel slecht met de economie. Er komt natuurlijk ook een dikke recessie aan. Zorg er dan maar eens voor, waar je nu nog heel veel aanbod hebt aan banen, dat het ook zo blijft.
En dan Dennis de Vries. Wie kent Dennis de Vries?
Ik niet.
Ja, ik ken hem wel. Hij is natuurlijk ook actief geweest in het maatschappelijk middenveld in de stad.
Een heerlijk Hollandse naam, Dennis de Vries.
Ja.
Het
is wel verrassend in die zin omdat je van de Partij van de Arbeid verwacht. Dat is natuurlijk een of andere partij. Er wordt wel eens een grapje gemaakt, hè, dat de Partij van de Arbeid sinds ze ook uit de macht verdwenen zijn en Den Haag natuurlijk heel veel ervaren bestuurders op de bank heeft zitten. En ik had dus ook wel de verwachting, er komt de naam van de Plaging bijvoorbeeld al rond. Hè, dus er komt een partijcorrifeer om in die stad in Utrecht te gaan besturen. En ze komen dan met Dennis op de pop. Dus ik vind het verrassend.
Oké, kan hij het, kan hij niet?
Zijn gedrevenheid zie je het hem wel. En dat zag je ook wel bij de introductie. Hè, want sinds afgelopen periode moeten wethouders eigenlijk ook op proef komen. Hè, mogen ze aan de raad vertellen wie ze zijn en mogen er vragen worden gesteld. Hij laat wel een bepaalde gedrevenheid, zelfs activisme zien. En daar, de aantal partijen prezen hem daarin. Hè, dat hij ook als activistische wethouder aan die slag zou willen gaan. Maar het heeft ook wel een keerzijde. Want eigenlijk moet je ook met andere bestuurders en je moet ook compromissen willen sluiten. Dus dat wordt wel spannend of hij dat activisme ook op een goede manier kan inzetten.
Haalt dit college 4 jaar?
Ja, natuurlijk. Dat gebeurt niet vaak dat colleges vallen. Het gebeurt, maar het gebeurt niet heel vaak. Ik denk dat het zo breed is en zo dichtgetimmerd dat het blijft zitten. Maar of je er blij mee moet zijn is vraag 2. Ja, ik denk juist dat het dus niet zo dichtgetimmerd is en dat het daarom juist blijft staan. Omdat het gewoon heel veel dingen openlaat nog. Dus ik denk dat daar nog heel veel over te discussiëren valt zonder dat de hele boel gaat vallen, hoor.
Ja, de laatste coalitiecrisis is natuurlijk 13 jaar geleden. In 2009 klapte de boel met de finish in zicht. Nou ja, colleges vallen vaak over de dingen die je vooraf niet kunt aanzien. Hè? Dus we hebben het hier vaak over Rijnenburg, we hebben het over participatie, we hebben het over lokale lasten. Maar vaak zijn het de onvoorziene bananenschillen op de weg die zorgen voor conflicten.
Goed.
En de vraag is, wie is er belang bij om de boel te laten vallen? Maar dat kun je nu moeilijk voorspellen, dat zal straks moeten blijken als er echt iets misgaat.
Dit was de 27e podcast in de serie Stad is Plein Utrecht. De gast, Dimitri Gielissen, Tom Staal, Jet van den Berg. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. En graag tot de volgende keer, Tom.
Oh ja. En duimpjes omhoog.